Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem van Beek en de schrijver waar ik dichterbij wil komen is Roel Verheggen. Geboren in het Noord-Limburgse Rozendorp Lottem, maar hij woont al 25 jaar in Boksmeer. Roel, welkom.
Dank
je wel. Fijn dat je er bent. Ja, geboren in Lottem en daar ook opgegroeid. Uit wat voor soort gezin kom je?
Ik kom uit een heel fijn, warm, sociaal gezin. Mm-hmm. Vader, moeder en een broer en een zus. En wij woonden in een huis, mijn ouders woonden daar nog steeds, met een hele grote tuin. Dus wij vermaakten ons altijd met buitenspelen of binnenspelen. Het was de tijd van, er waren nog geen mobiele telefoons of internet of computers of games of wat dan ook. Mm-hmm. Dus ja, gewoon een hele fijn thuis gehad.
En zat je vader toevallig in de rozen?
Nee, dat zou je wel denken, maar... Nee, mijn moeder komt wel uit een kwekersfamilie. En mijn vader heeft ook lang bij een kweker gewerkt en is uiteindelijk bij de Heidemij gaan werken. Wel beide met enorme groene vingers, absoluut. Ik heb wel in de zomervakanties gingen we altijd de plak op, zoals ze dat in Lottem zeggen, om eerst rozen binden. En als je dat dan goed kon, dan mocht je uiteindelijk gaan oculeren.
Dat heb
ik wel echt jaren gedaan. De hele Lottemse jeugd zat in de zomer op... Tussen de rozen. Ja.
En waren je ouders, waren die sociaal actief?
Vooral mijn moeder wel. Mijn vader was natuurlijk druk met zijn werk. Mijn moeder zong in een koor. Die had de zorg ook, mantelzorg voor haar broer met een verstandelijke beperking. Heeft ze nog steeds trouwens, die zorg. Maar ze zijn beide heel sociaal. En met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, dat hebben we zeker van ze meegekregen. En het is heel typisch, maar iedereen kwam altijd heel graag bij ons thuis. De deur zat altijd voor iedereen open.
Uh-huh.
En er was ook altijd heel veel aanloop van mensen, een inloop van mensen.
Ja. Ja. Daar is dan ook de basis gelegd voor de dingen die jij op dit moment doet.
Oh, absoluut. Ja, zeker. Ja. Wat ik zelf altijd... mooi vindt is dat ze ons leerden van kijk maar vooral niet naar de buitenkant, maar naar de binnenkant van mensen. Mensen met respect behandelen was een hele belangrijke. Dat hebben ze ons zeker meegegeven. Hmm. Zo zitten ze zelf ook in elkaar.
Ja. Was jij als kind al bezig met taal?
Ja, al heel veel. Ik weet toen ik een jaar of 3 was, geloof ik, wist ik hoe de pick-up werkte. En toen draaide ik echt alle platen die er lagen. Van Demis Roussos tot de 5e symfonie van Beethoven, bij wijze van spreken. Sprookjes van de Efteling, dan noem het al maar op. Ik kon me daar helemaal in verliezen, in die fantasiewereld. Veel gelezen en zelf ook heel veel geschreven als kind. Boekjes, gedichten, verhaaltjes. Als wij op de school hadden we op donderdag volgens mij altijd stelopdracht. Verhalen schrijven, daar kon ik me op verheugen. Dus ik was gek op taal.
Maar je hebt het toen gekozen voor de muziek, want je bent toen al vrij snel naar het conservatorium.
Ja, die muziek die was natuurlijk toch mijn enorme drive. En ik ging fluit spelen en toen ben ik naar het conservatorium gegaan, naar het VWO. Maar toen kwam ik terecht bij een docent in Rotterdam op het conservatorium. En ik ging uiteindelijk met trillende vingers en handen naar die fluitlessen toe. Dus die man heeft mij toen in een jaar tijd zeg maar alle plezier in muziek maken weggehaald. Heel jammer. En toen ben ik naar de PABO gegaan. En dat was een ontzettende fijne opleiding. 4 jaar, mooi afgemaakt. En toen ik klaar was, was er de wachtlijstregeling. En toen kwamen wij als vers afgestudeerde niet aan de bak. En op aanraden van een aantal hele goede vrienden ben ik toch weer teruggegaan naar het conservatorium. Die zeiden, je moet terug naar het conservatorium. En toen ben ik in Tilburg gaan studeren. En die heb ik toch inderdaad ook helemaal afgemaakt.
Ja. En toen ben je fluit gaan spelen, onder andere nog in het Brabants orkest.
Ja, dat was heel mooi. Toen zat ik in het tweede jaar en mijn docent speelde ook in het Brabants Orkest. En toen werd ik gebeld in de kerstvakantie of ik mee wilde komen spelen bij de nieuwjaarsconcert. En nou, ik was helemaal in shock. Ik denk, Ik? Ja, je hebt jouw naam van jouw docent gekregen. En waanzinnig natuurlijk. Iedereen stik jaloers dat ik al mee mocht spelen in het Brabants Orkest. Mooie ervaring. Maar ik kwam er ook wel achter dat ik... dat niet per se wilde. Ik dacht natuurlijk altijd, ik wil een orkest. Maar als je een orkest wil, is het hard werken en is het alleen maar fluit spelen voornamelijk. En ik had nogal meer dingen die ik zou willen doen. Dus op zich was het goed dat ik dat heb mogen ervaren, want ik kwam er wel achter dat dat misschien toch wel, dat ik mijn doelen een beetje moest bijstellen.
Maar had je toen een bepaalde carrière voor ogen?
Ik denk, ja, toen dacht ik wel van ik wil in een orkest gaan spelen en ik wilde ook gaan dirigeren. Dat was wel iets wat ik heel graag wilde. Maar toen ik eenmaal in het Brabants Orkest speelde, dacht ik, ja, ik weet niet of ik dit wel wil. Dat wereldje is toch een heel hard wereldje ook, merkte ik wel. En ik dacht, nou, ik weet niet of ik daar wel in pas. En of dit nou mijn ambitie is. Ik zou het wel kunnen, maar wil ik het ook?
En je wilde het niet?
Uiteindelijk niet, nee. Ik heb me niet in een hockey laten stoppen, gelukkig. Toen ik klaar was met 4 jaar studeren, kon ik nog een jaar door voor uitvoerend muzikus. Maar mijn docent ging met pensioen, dus ik kreeg een andere docent. En toen dacht ik, ja, waarom ga ik nog een jaar doorstuderen? Want ik wil helemaal niet in een orkest. Dat heb ik ook gezegd, ik ga het niet doen. Toen was een nieuwe docent was heel boos. En zei, ja, heb ik eindelijk een goede student en dan wil die het niet. Zei, ja, maar ik ga niet nog een jaar liggen ploeteren en hoop geld betalen voor iets wat ik niet wil.
Ja, ja, ja. Maar toen ben je scripts gaan schrijven, je bent gaan regisseren, je bent zelfs gaan zingen.
Ja.
Wat was je drive?
Mijn oerdrive is toch de muziek, denk ik wel. Ah. Ik had ooit een docent voor mijn dirigentenopleiding die zei, als je in Afrika was geboren, was je gaan trommelen.
Ah ja, mooi.
En zo is het ook. Het is muziek en ik kwam erachter dat het niet zoveel uitmaakte of het nou fluit spelen was of dirigeren. Want zingen deed ik als kind ook al heel veel. Mm-hmm. En daar rolde ik ook gewoon een beetje per ongeluk in. Via Mystery, via Jos van Eyck. Ging ik zanglessen nemen. Werd ik enorm gestimuleerd om daar meer mee te doen. En ja, ik denk dat ik gewoon dat er dingen op mijn pad kwamen en ik heb die kansen gewoon gepakt. Mm-hmm. En ik kwam erachter dat dat ook dingen waren die ik heel goed kon en die ik vooral ook heel erg leuk vond.
Ja.
En dus wat ik zeg net, ik liep niet in een hokje stoppen. Dat heb ik ook niet gedaan. En hetzelfde met script schrijven was ook iets per ongeluks. Ik kwam door het Rozenfestival in Lottum. Daar was mijn vader toen voorzitter. Die wilde een soort spektakel rondom de Rozenkoningin maken. En iemand had een soort script geschreven, maar daar waren ze niet zo tevreden over. En hij zei, wil je daarna eens naar kijken? En toen heb ik dat helemaal omgeschreven. En toen dacht ik, wat leuk eigenlijk weer is dat schrijven. En toen ben ik meer gaan schrijven ook weer.
Ja, ja en het was een droom om ooit nog eens een keer een kinderboek te schrijven. Dat is er eigenlijk dus heel laat van gekomen.
Ja, dat klopt. Ik had er gewoon geen tijd voor. En ik denk dat ik eerst weer ook allerlei andere dingen moest doen voordat ik hier aan toe kwam. Want toen kwam corona. En vorig jaar, januari, zaten we in een strenge lockdown. En ik dacht, ja, en nu? Ik had geen repetities, ik kon qua muziek helemaal niks. En toen kwam heel snel dat idee weer boven van, ik moet nog een keer een boek schrijven, een kinderboek schrijven. Hmm. En ik ben er maar gewoon aan begonnen. En,
maar waarom een kinderboek?
Omdat ik, ja, dat ligt ook een beetje door met die Pabo te maken. En met dat, ik heb toen een jaar of 8 ook op Palet en Boxmeer gewerkt. En dat vond ik echt super mooi. Ik denk dat ik de taal van kinderen wel goed begrijp en spreek. En dat ik in zo'n kinderboek wel ook mooie thema's kwijt kon, waarvan ik dacht, daar kan ik iets mee. En dat vind ik belangrijk om te vertellen.
Ja, maar,
dus
maar
een kinderboek.
Kijk, ik kan me voorstellen, een theaterscript en dat soort dingen. Ja. Kinderboek schrijven is natuurlijk toch iets heel anders.
Ja.
Wist je hoe dat moest? Had je voorbeelden?
Ik wist niet hoe het moest. Ik had wel voorbeelden. Ja, ik las heel veel Paul Biegel vroeger. Vond ik ontzettend mooi. Die combinatie van die fantasieverhalen met een prachtige boodschap meestal. Guus Kuijer, dat vond ik mega humoristisch. En hij kon met heel weinig woorden een situatie ontzettend leuk omschrijven. Jan Terlouw natuurlijk ook. Ja, dat waren wel mijn favorieten. En ik ben gewoon begonnen. En ik heb het een aantal mensen laten lezen en gezegd van, wat vinden jullie hiervan? Want ja, ik ben maar aan een kinderboek begonnen. En die waren mega enthousiast. Nou ja, dan raak je zelf ook wat meer, wat zekerder. Want ik kan best heel erg onzeker zijn soms. Zou ik niet denken, maar dat is wel zo. En toen was het af. En ja, iedereen zei, je moet het uitgeven. Maar ja, waar dan en hoe dan? Toen ben ik gaan zoeken van, als ik het zelf laat drukken, wat kost dat? En het was heel duur. Maar ja, ik denk, oké, ik stuur het gewoon eens op naar een paar uitgevers. Je weet het nooit, maar echt zonder enkele verwachting. Ja, ik bedoel, probeersel noem ik het maar.
Ja.
En ik kreeg in 1 keer 4 weken daarna een mail van Klavis. Dat was wel een uitgever, want ik dacht, nou, als het ergens terecht zou moeten komen, zou het bij Klavis zijn. Ja, dat hij het uit wilde geven. Ik heb echt de kamer rondgesprongen en de mail 5 keer gelezen. Omdat ik dacht, staat het er echt?
Ja.
En in 1 keer zat ik bij Klavis. Hmm. Bij die mega grote uitgever van kinderboeken.
Ja. En toen had je al het idee dat het een serie moest worden?
Ja, dat was eigenlijk ook weer door iemand die het gelezen had, Carolien. Die zei, je moet er een serie van maken, want je kunt nog zoveel meer kwijt in die boeken, denk ik. En dat zijn zo'n mooie boeken. Gertie Moren van Heuvel, die ook een rouw- en verliestherapeut is, die zei, nou, schrijf door alsjeblieft. Mm-hmm. Dus ik had wel toen dacht, nou, dan maak ik er een 4-delige serie van. En toen was ik bij Klavers met Filip in gesprek, de oprichter en de directeur. En die ook zei van, allee, schrijf door, want je moet je plek op de boekenplank wel een beetje verdienen als beginnend schrijver. En dat was die heel mooi gezegd.
Ja.
Ja, het had me natuurlijk helemaal te pakken. Dan heb je zo'n drive om door te schrijven. En ik had er nog tijd voor, want het was nog steeds corona. Dat ik wel, wel vleugels kreeg zo'n beetje.
Je kiest in je boeken voor een centraal thema in ieder boek, hè, waarvan jij denkt, hey, daar zitten kinderen mee. Nou, het eerste deel, Griebel, uit, de serie heet dan de schatten van, de geheimen van Schatterdam. Waar ligt Schatterdam?
Waar je wilt dat het ligt. Ik heb het dus niet gebaseerd op op Lottum, op een Boksmeer of wat dan ook. Nee, heel fictief, maar het is wel denk ik een plaats, elk kind kan zich iets bedenken bij Schatterdam.
Ja. Het eerste thema in Griebel is angst.
Ja.
Die thema's, zit daar een gedeelte eigen ervaring in? Of zeg je van nou, gedeelte uit mijn werk met kinderen, de Pabo?
Beide. Absoluut beide. Angst is wel een thema waar ik zelf veel mee te maken heb gehad. Als kind, maar ook zeker als volwassene. En ik denk dat wij angst tegenwoordig snel wegzetten als, ja, je hoeft niet bang te zijn. Er is helemaal nergens voor nodig. Terwijl kinderen echt wel bang zijn. Iedereen is wel eens bang. Kinderen maken heel snel hun eigen verhaal bij iets wat ze niet helemaal snappen of wat niet helemaal aan hen is uitgelegd. In mijn kindertijd overleed een oom van ons mij plotseling en die was heel jong. Wij werden niet echt meegenomen in het proces en ik hoorde wat flarden van dingen en ik maakte daar een eigen invulling van maken. Als iemand toch zo dood kan vallen, kan ik dat ook.
Ja,
werd ik heel bang van.
Ja.
Maar daarover praten, dat deed je niet, want er was al zoveel verdriet. Ik denk, daar ga ik niet meer lastig vallen. Dus je gaat bepaalde dingen in je hoofd zetten waar je heel bang voor werd. En dat is zeker ook een thema dat in dit boek zit. En ik heb ik heb een relatie achter de rug van 20 jaar waarin heel veel nare dingen zijn gebeurd. Waar ik ook best wel weer veel angst aan over heb gehouden. Dus ik heb daar een psycholoog voor opgezocht. En die leerde voor mij vooral om die angst juist aan te kijken. En te zeggen van, je moet hem niet uit de weg gaan, want dan komt alleen maar harder terug.
Mm-hmm.
En dus is Griebel wel de personificatie van angst. En leer ik een kind, en ik dacht, god, hadden ze mij dat vroeger maar geleerd.
Ja,
dat je de angst juist moet aankijken en dus moet kijken, mag ik hier bang voor zijn? Is dat ook echt terecht? Of is het misschien niet zo nodig dat je hier bang voor bent? Hmm. En dan gaat die angst heel vaak ook heel snel wel weg.
Maar is het schrijven van het boek, is dat dan een soort verwerken, een soort therapie voor je geweest?
Ja, achteraf denk ik wel.
Achteraf?
Ja, van tevoren had ik niet ineens zo de intentie van, ik moet nu een boek schrijven om mijn angst te verwerken. Ja. Ik vond het een mooi thema, omdat ik denk dat heel veel kinderen daarmee zitten. Zeker in de tegenwoordige prestatiemaatschappij. En elk kind moet maar een topper of een kanjer zijn. Er is heel veel angst bij kinderen. Ik zag het op scholen, als kindercoach nu dingen met kinderen werkt. Daar zit heel veel angst. Dus het is een thema wat ik heel belangrijk vind. Maar ik denk zeker wel dat het boek heeft meegeholpen om
dingen. Maar daarna volgen er nog meer geheimen.
Ja. Ja, en dat is ook weer. Boek 2 gaat over Mees, die in boek 1 de pester is. Maar waarom is Mees zo? Ja, Mees heeft 2 hele lieve ouders, maar die werken heel veel. Hij is enig kind, hij is heel veel alleen thuis, hij heeft weinig vriendjes, krijgt heel veel woede uit, aanvallen, voelt dat hij heel erg moet presteren. En boek 3 gaat meer over hooggevoeligheid, over een ouder met een verslavingsproblematiek. Dat is ook deels op ervaringen van onze familie met mijn peterkind. De loyaliteit die je dan ziet tussen kind en ouder, die zo sterk is en die een kind in een heel moeilijke positie brengt. En boek 4 is meer autisme, familiegeschiedenis. Waar kom je vandaan? Waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt? Hoe belangrijk is het? Is de plek waar je geboren bent en de mensen die er om je heen zijn in wat je in je leven gaat doen. dat zijn zo'n beetje de thema's.
En dan in het laatste boek komt er ook een soort ontknoping.
Ja.
Maar heb je die dan al in het begin in je hoofd?
Nee, toen ik Griebel schreef had ik nog geen flauw idee. Sowieso helemaal niet. Maar ja, toen ik dacht ik moet een serie maken, toen had ik wel vrij snel dat idee. Ik had zelf al onbewust misschien een soort... een zaadje geplant met het thema Het Weeshuis, wat in de bossen van Schatterdam had gestaan. En ik denk, dat moet ik gebruiken. En daar heb ik uiteindelijk dus het grote plot omheen gemaakt. En ja, dat wordt heel spannend. Maar ook dat laat zien dat, ook al 100 jaar geleden, als je toen autisme had, ja, dan werd je voor gek verklaard. Of je snapt niet waarom je zo was. En dat laat ook wel zien hoe belangrijk het is dat je... Ja, de plek waar je vandaan komt.
Met het schrijven van de boeken, uiteraard probeer je de kinderen een plezier te doen.
Ja.
Maar je hebt ook een soort boodschap aan de ouders.
Ja.
Of ja. Opvoeders.
Ik hoop dat dat ouders het veel gaan voorlezen ook. En er komt ook een lesbrief bij het boek 2 straks. En bij boek 1 wordt die ook nog gemaakt. Ik denk dat wij veel meer naar het kind moeten kijken als kind. En wij worden zien... Ik zie tegenwoordig heel veel dat kinderen in een hokje worden gestopt en snel een stempel krijgen van ADHD of autisme. En dat er dan een beetje wordt vergeten om daar ook doorheen te prikken. Ik zeg altijd, je mag zijn wie je bent en je mag voelen wat je voelt. Wat ik zei, straks kinderen moeten allemaal een kanjer of een topper zijn. Dat legt enorme druk op kinderen. En ook als je autisme hebt of ADHD, dat is een deel van je. Iedereen heeft karaktereigenschappen, fijn zijn, dat hoort er nooit meer bij. Maar kijk vooral ook eens naar de talenten van kinderen. Waar zijn ze wel goed in? En wat voor signalen geven ze af? Als ze boos zijn, geven ze een signaal af. Waarom zijn ze boos? Ga in gesprek met ze. Wijs ze niet af. Ik zag die documentaire laatst, Joanneke en de jeugdzorg, dat kinderen daar in isoleercellen zijn gestopt.
Ja.
Terwijl ze juist... Omdat ze heel boos waren, maar dat is een schreeuw om hulp. En ik denk dat we daar veel meer naartoe moeten weer.
Ja. Een heel wezenlijk onderdeel van jouw boeken zijn ook de illustraties.
Ja,
hè? De pagina grote illustraties. Ja. Gemaakt door Johan Lin uit Taiwan.
Ja.
En zij zegt van nou, het is ook een beetje daar in de tekening is het een beetje mijn eigen ervaringen met het thema. Hebben jullie dat gemeenschappelijk? Is dat jullie band?
Ja, ik denk het wel. Het is mooi dat ik Johan op het spoor kwam via een gezamenlijke kennis. En Johan woont in Halen en is getrouwd met een Nederlandse man. En ik zag wat tekeningen van haar en ik was meteen helemaal gek van die stijl. En zo fantasievol, zo gedetailleerd, zo kleurrijk. En ik vond het perfect passen bij mijn boeken. En... Ze spreekt goed Engels en we hadden ook meteen een goede klik. En dan ga ik toch weer op mijn gevoel af, want ik denk dat het toch het belangrijkste is. Ik dacht, ja, zij moet die tekeningen voor die boeken maken. Dus toen ik bij Klavers binnenkwam, zei ik heb ook al een illustratrice. En dat vond ze heel interessant, want in Taiwan hebben ze blijkbaar een grote markt. Dus zij kreeg ook het contract bij Klavers, wat voor haar ook heel leuk was. Maar ja, helemaal fantastisch. Ik geef haar een Engelse samenvatting van het boek. Zij begint karakters te tekenen, ze stuurt ze me op en zei ik meteen, ja, dat zijn ze. Dus dat is zo bijzonder dat zij zo precies kan tekenen wat ik in mijn hoofd had, zonder dat we daar verder over hoeven te discussiëren. Ja, dat is toch heel bijzonder ook weer.
Maar kon zij jouw tempo bijhouden? Want jij hebt die boeken in een rotvaart geschreven, hè?
Ja, ik had vleugels toen ik van Klavers terugkwam. En er was ook heel veel tijd en heel veel inspiratie. En dan heb ik heel veel gewandeld en dan moest ik gaan broeden op zijn idee. En dan... Als ik dan ging zitten, dan vloog het over het papier. En ik heb ze in een jaar tijd 4 boeken geschreven. En nou ja, Johannes heeft wat meer tijd gelukkig. Want het is natuurlijk bij Klavers hebben ze een hele strakke planning. En ze is nu met de illustraties van boek 3 bezig. Ze zijn bijna klaar. Maar nee, ze heeft de tijd gehad om ze mooi te maken.
Oh, toch wel.
Ja, hoor,
ja want de Griebel is nou 2 maanden geleden uitgekomen.
Ja.
Het tweede boek ligt...
Komt in juli. 25 juli. Ja, en het derde boek waarschijnlijk in het najaar, in de winterperiode. En boek 4 dan, denk ik, volgend jaar.
De serie wordt dan afgerond en je bent er weer met een nieuwe serie bezig.
Toen dacht ik, ja, schrijven is zo fijn en zo leuk. Ik ga door. Ik ben begonnen met een nieuwe serie. De schematijdcodes voor tieners van 10 tot 14 jaar. Want deze eerste serie is meer voor kinderen middenbouw en bovenbouw basisschool. ook weer een beetje gebaseerd op eigen ervaringen en dingen die ik om me heen zie. Ik geef onder andere preventielessen voor expertisebureau Helse Liefde. Dan gaat het vooral over loverboy problematiek en mensenhandel. Dat gaat ook deels weer vanuit mijn eigen minder leuke ervaringen die ik heb gehad. En dan zien we dat social media tegenwoordig natuurlijk een hele grote rol spelen bij mensenhandel. Dat tieners heel makkelijk in handen vallen van mensen die het slecht met je voor hebben. En daar gaat die nieuwe serie over. En dat is ook weer heel actueel, maar ook met veel humor en met veel spanning. En ik kreeg afgelopen week het bericht dat Klavers ook die serie gaat uitgeven.
Nou, geweldig.
Dat is echt super, super fijn.
Maar gaat dat dan weer in dezelfde rotvaart?
Nee, dat eerste boek heeft 40.000 woorden. Dat mag natuurlijk iets dikker dan deze boeken. En ik ben nu met het tweede boek bezig. Dus ik heb er een beetje tijd voor, want dat eerste boek komt volgend jaar uit. En het tweede boek weet ik niet precies. Dus ik heb even de tijd om daar...
Maar ja, je bent met schrijven begonnen, zei je, van nou, door corona, toen je muzikale leven stil lag.
Ja.
Maar dat is inmiddels ook weer op gang gekomen.
Ja, daarom. Dus het was echt, toen we na de lockdown aan de slag mochten, was het voor mijn gevoel van 0 naar 100 kilometer per uur in 1 seconde. Dat was echt eventjes weer wennen en denken van, hoe heb ik dat ooit van elkaar gekregen?
Ja.
Dus dat is nu ligt de focus weer wat meer op de muziek. Maar goed, dadelijk in de vakantietijd, dan kan ik weer heerlijk gaan schrijven. En het is ook wel eens fijn om af en toe gewoon te schrijven en met je gedachten helemaal naar een andere plek te gaan dan al dat geregel wat je in de muziek veel moet.
Ja, maar wat zijn dan nu je ambities van muzikus tot schrijver?
Ja, die vraag wordt mij vaker gesteld. Wat zijn je ambities? En dat vind ik soms een heel moeilijk woord. En ik denk dat mijn ambitie is om te doen wat mijn hart me ingeeft en waar ik me goed bij voel. En dat is muziek maken, maar dat is ook schrijven.
Ja.
Ja.
En dus je hebt niet de ambitie zo van, nou, ik wil...
Ik moet niet per se een beroemd kinderboekenschrijver worden of ik moet met mijn hoofd op tv. Nee hoor, nee. Je moet doen wat je fijn vindt om te doen en wat goed voelt en waar je jezelf blij mee maakt, maar waar je ook andere mensen blij mee kunt maken.
Nou, tenslotte willen we graag wat horen uit het boek Griebel.
Uit Griebel.
Want dat is er nu...
Ja, het is er. Ik zal het even inleiden. Noah is dus een jongetje dat heel bang is. En zijn vader is overleden bij een auto-ongeluk. Zijn moeder heeft een nieuwe vriend. Dat vindt Noah heel lastig. Op school wordt hij een beetje gepest door Mees. En die heeft hem op een gegeven moment zo hard geduwd dat hij met zijn hoofd op de tegels is gevallen. En hij moet dus thuis blijven van mama. Maar Griebel verschijnt ook op Noah's kamer en maakt hem nog veel banger dan hij al is. Opa heeft hem daar iets over verteld, waar Griebel vandaan komt. Hij schijnt uit het enge, enge donkere bos te komen. En als opa komt oppassen, omdat Mees thuis zit na de val op de tegels, dan krijgen ze het over Mees. En dan zegt opa, als ik die Mees ooit tegenkom, dan is het de mijne, zei opa boos. Noah wist niet precies wat opa bedoelde, maar het voorspelde niet veel goeds voor Mees. Misschien moeten we Griebel op hem afsturen, zei Noah. Dan kan hij Mees ook eens flink bang maken. Goed idee, zei opa. Ik zal hem eens bellen of appen. Noah schoot in de lach. Maar opa deed alsof hij Griebel belde. Hallo, met Griebel, zei Noah met een krakerige stem terwijl hij zijn vuist tegen zijn oor hield. Ja, goedemorgen, met opa. Zeg, Griebel, kun je me helpen? Opa klonk heel serieus. Zegt u het maar, deed Noah Griebel na. Er loopt een heel irritant ventje rond op school. Hij pest andere kinderen. Zo, dat is vervelend. En hoe heet dat ventje? Hij heet Mees en hij heeft mijn kleinzoon geslagen. Opa trok een boos gezicht. O jee, dat is niet fijn. Nou, dat is het zeker niet. Ja, nu wil ik hem zelf wel een pak slaag gaan geven, maar ik ben bang dat ik dan naar de gevangenis moet. Noah moest zijn best doen om niet te lachen. Ik denk dat ik u wel kan helpen, hoor. Hij klonk echt net als Griebel. Nou, daar hoopte ik op. En wat kost dat? Het ligt eraan hoe bang ik hem moet maken. Opa dacht even na. Heel bang. Zo bang dat hij in zijn broek plast. Nu schoten ze allebei in de lach. Het duurde even voordat Noah antwoord kon geven. Dat kost 10 euro. Oké, zei opa. En hoe vaak gaat u dan naar Mees toe? Ik denk 4 keer.
dan heb ik hem bang genoeg gemaakt. Oh, prima. En hoe maakt u hem dan bang? Noah bleef even stil. Eerst tik ik met mijn lange nagels op de vloer. Oeh, dat klinkt al behoorlijk eng, zei opa. Ja, en daarna trek ik zijn dekbed naar beneden. Opa keek Noah verbaasd aan. Maar Noah, of Griebel, praatte verder. En bij mijn derde of vierde bezoek zeg ik dat ik blijf terugkomen zolang Mees bang blijft. Dat is wel 15 euro waard, zei opa lachend. Het is een speciale opa-prijs, zei Noah. Nou, dat is heel lief van je. Ik zal je het adres geven. Maar, Griebel, ik heb nog één vraag. Noah was benieuwd wat dat zou zijn. Ben jij zelf ook ergens bang voor? Nou, die had Noah niet aanzien komen. Het was eigenlijk een heel goede vraag. Hallo, bent u daar nog? Vroeg opa ongeduldig. Maar Noah wist even niet wat hij moest antwoorden. Zou Griebel ook ergens bang voor zijn? En als hij erachter kwam, zou Griebel dan nog komen? Ergens diep van binnen voelde Noah iets nieuws. Een sprankje hoop. Hij keek opa aan en zei toen: dat is een geheim. En alleen ik weet het antwoord.
Roel, dankjewel. En ik wens je natuurlijk van harte heel veel succes met alle dingen die je gaat ondernemen. Dankjewel.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver. De podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.